naar Lucas 9. Gaan wij weer. Waar wij vorige keer even op de berg waren en vervolgens ook weer onderaan de berg. En waar wij het contrast gezien hebben. Want in essentie wordt daar vertoond de aard van onze tegenwoordige bedeling. Zoals dat op veel plaatsen gebeurt en op verschillende wijzen. Aan de ene kant een hemelse positie, waarin wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Samen met heel de gemeente, waarvan dan in ieder geval Mozes en Elia een uitbeelding zijn. En anderzijds onderaan de berg, dat wil zeggen in de aardse omstandigheden, hebben wij van doen inderdaad met God deze eeuw. Dat wil zeggen met een wereld die bestuurd wordt door de overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, of hoe het maar heet, de duivel, enzovoorts. Ligt natuurlijk voor de hand om u dat duidelijk te maken dat dat zo is. Maar ja, je hoeft maar je radio aan te zetten, wat ik altijd doe, dat bijna altijd, onderweg in de auto. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik de laatste tijd de radio niet meer op Nederland 1 heb staan, of hoe dat maar heet. Want je wordt helemaal gek van dat gedoe allemaal. Hij staat nu geloof ik op, NPO 4. Dat is klassieke muziek. Nou ja, voor mijn scholing is dat niet echt verkeerd, zal ik maar zeggen. Maar toch maar weer, maar op Nederland. Het gaat allemaal over het weer. Vroeger had je alleen het weerberichten, nu gaat het de hele dag erover. Over het klimaat en wat we er allemaal aan moeten doen. En de planeet en wat het maar was. Vroeger had je heksenjachten, weet u dat nog?
Ja.
Dat is beter te verdedigen dan dit. Er zit meer kern van waarheid in. Nou ja. Echt maar, ik vind het zo erg. Wat een gedoe. Wat houden die mensen zich mee bezig? Nou ja, de mensen. Dat is toch duidelijk dat daar wat achter zit, of niet? Nou ja. Dat bedoel ik maar. De duivel heeft er belang bij om ons bezig te houden met van alles en nog wat. Elke vorm van religie en dus van wet. En of daarin een god voorkomt in het verhaal of niet, heeft daar niks mee te maken, want religie blijft het. Heb je dat nog? Ze hebben mij verteld dat boeddhisme ook geen goden kent en Boeddha geen god is, maar het is wel religie. Je moet van alles. Al of niet verplicht, maar je moet wel wat, anders komt het niet goed met je. Enzovoorts. En wij zijn ervan verlost, wij moeten helemaal niks, wij hoeven ook helemaal niks. Wij zouden alleen geloven in het woord van God. Dat wil zeggen, dat is tegenovergesteld, hè? Dat u dat goed begrijpt. Hè? Ik weet dat er mensen zijn die vinden geloven ook werk. En daarom mag je het niet. Ja, in sommige kringen is dat zo. Je mag niet tot geloof komen, je moet wachten tot God het je geeft.
Ja.
Mensen lezen nooit de Bijbel. Er staat alleen maar in dat God zegt, luister nou naar mij. Hoor naar mij. Vertrouw op mij. Ik heb het gezegd, en ik zeg het nog een keer. Ik doe er een teken bij. Waarom geloof je het niet? Nou ja. Zulke dingen. Maar wij zijn niet religieus. Blijf ik roepen, elke keer weer. Wij zijn niet religieus. Wij geloven niet in wat de mens tot stand zou brengen, maar in wat God tot stand gebracht heeft. En eventueel brengt en beloofd heeft natuurlijk. Maar zo is het. Dat wil zeggen, dat is het tegenovergestelde. En wat God tot stand brengt, dat heeft hij beschreven. Nou ja, in dit woord. Ook hier in deze hoofdstukken. En ik denk altijd, ja, dat is toch echt het eind van alle discussie. Je hoeft. Ik weet niet waarom er zoveel misverstand over is. Hè? Er zijn mensen die zeggen, die zeggen dat de evangelisten, die leefden, Matthäus, Marcus, Lucas, die leefden in oud-testamentische tijd. Hetgeen correct is. Nog net. Ze leeft ook in nieuwtestamentische tijd, want de boeken hebben ze dan toch eens in nieuwtestamentische tijd geschreven, namelijk na de opstanding van Christus. Dus het begint al met iets wat zeer discutabel is. En ze beschreven de verwachting van de Messias komt en dan komt hij een koninkrijk op aarde openbaren. Daar gaan de evangelieën over, dus daar hebben wij verder geen boodschap aan, omdat het plan van God toch veranderd is. Serieus? En als ik het lees, dan denk ik, veranderd? Ze zijn net zeker als die discipelen. De Heer zegt dat de Zoon des mensen veel moet lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en te derde dagen opgewekt worden enzovoorts. En zij verstonden niet dit woord. En het was hen verborgen alzo dat zij het niet begrepen. Wat is daaraan niet te begrijpen? De Heer kondigt aan dat er nog geen sprake is van openbaring. Je moet wel de Bijbelse termen kennen en gebruiken uiteraard. Dat er voorlopig alsnog geen sprake is van de openbaring van één koninkrijk. Het neemt niet weg dat het koninkrijk wel degelijk zou gevestigd worden. Maar aangezien wij koninkrijken hebben afgeschaft, want onder ons gezegd, dat weet iedereen hoor, Nederland is een republiek. Met in naam onder leiding van een staatshoofd, die heeft dan de titel koning. Maar, nee, dat verzin ik niet, dat zou ik niet eens kunnen. Dat is algemeen bekend. En vandaar dat republikeinen in Nederland ook geen voet aan de grond krijgen, want we zijn het eigenlijk al lang. Maar toen maar weer. Dat is een zijlijn. Maar het is u misschien ontgaan. Maar al die koninkrijken en wat het maar allemaal was hier in Europa, zijn allemaal afgeschaft. Heb je het even bijgehouden? Houdt u dat nog bij? Er was weer zo'n dilettantenbal, of hoe heet het? Debutantenbal? En weet ik veel. En dan komt meneer Van Habsburg. Aardzij toch? Ja, oké. Okay. En meneer van Anjou, en hoe die, nee, ik bedoel het respectvol, maar ik ken de titels niet uit het hoofd, maar de erfgenamen van de oude Oostenrijkse keizers, zal ik maar zeggen, en van de koningen van Spanje en van Frankrijk en van wat het allemaal was, ja, en Bulgarije en Italië enzovoort, die komen dan even samen voor een of ander liefdadig doel enzovoort. Maar ja, die lui hebben allemaal geen tronen meer, hè. Nou ja, Spanje is er nog een, want het zit op een zijtak van de familie. Ja, laat ik er maar niks over zeggen. Maar, want het doet er nou ook niet toe. Maar we hebben het allemaal af, dus wij weten dat niet meer. Maar een koninkrijk begint bij een koning, niet andersom. Andersom, dat is een republiek met een democratisch beginsel en men kiest zich een hoofd. In Nederland heeft men toen zich een hoofd gekozen en men heeft hem, na 2 jaar wachten, dan toch de titel koning toegestaan. Nou, met moeite, want men heeft verzuimd hem te kronen. Dat was onze koning Willem I. Dat is de eerste koning in Nederland, voor degenen die het niet weten, maar zo was dat. Hebben jullie dat nog? En vandaar dat tot op heden een nieuwe koning of koningin in Nederland niet gekroond wordt. Want dat hebben ze met de eerste ook niet gedaan. Ze hebben hem de titel, maar oké, dat hebben ze een beetje min of meer laten lopen. Hij heette de soeverein. Weet u nog? Ja. Maar ja, dat is een beetje een rare term die wij niet kennen. Dus iedereen beschouwde hem toch als koning. Hij zelf ook trouwens. En dat heeft men maar zo gelaten. Dat is het eigenlijk. Hebben u dat nog? Dat is geschiedenis. Maar koningen hebben wij afgeschaft. Maar een koninkrijk begint met één koning, normaal gesproken. Dat hij daarna nog maar moet zien dat hij zijn koninkrijk gevestigd krijgt. Ja, dat is toch een groot deel van de geschiedenis. Maar niet alleen van de Spaanse successieoorlog hoor. Maar van nog heel wat meer oorlogen enzovoorts. Ja, bij de Romeinse keizers was dat al zo. Er was er wel een opvolger, maar gewoonlijk ook wel 2. Soms nog meer. En die moesten het dan eerst onderling uitvechten. Maar het begint bij een koning. En dat is van belang om te weten, Want het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus, het koninkrijk der hemel, het messiaanse rijk. Het is juist maar één koninkrijk hoor. Hoe je het noemt en waarom je het zo noemt is dan misschien verschillend. Maar het is echt maar één koninkrijk. En dat bestaat, want er is een koning. Eenvoudig omdat die koning officieel van hoger hand, en het is dit keer niet de paus, van hoger hand is gekroond. Per notariële akte. Heden. Heb ik u gegenereerd. Tot zoon. Tot koning. Gesteld over de berg. Over Zion. De berg met een heiligheid. Psalm 2 is dit. En daarmee ook tot koning en priester. Hoge priester noodzakelijk dus. Naar de ordening van Melchizedek. En dat is Psalm 110. Nou ja, en die beide schriftplaatsen die ik nu noem, die allebei worden meerdere malen aangehaald in de Hebreeënbrief. Zou duidelijk moeten zijn. De Bijbel zelf vertelt dat het ook dat het zo is. Dat is gebeurd. We hebben hier natuurlijk nog Psalm 8. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En er is niks uitgezonden dat daaraan niet onderworpen is. Dat gebeurt niet in de toekomst. Dat is al gebeurd. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En wat hij daarmee doet? Oké, alles op zijn tijd. Staat nog heel wat op zijn agenda. Maar vooralsnog, zei Petrus, is hij langmoedig over ons. En dus doet hij niks anders in onze dagen dan zijn gemeente bouwen. En dit is niet Paulinische waarheid achteraf. Dat zeg ik voor de ultradispensationalisten onder u. Dat is niet Paulinische waarheid achteraf. Dat zei de Heer op voorhand. Letterlijk zo. Hij zei op deze Petra. En dan gaan we ruzie maken over Petra. Wat dat betekent daar in dat vers, weet u wel. Of het op Petrus kan slaan en zo. Ja, waarom niet? En, nou ja, toch. En ik sla dat gewoon over, ik vind dat leuk, laat dat maar staan, want we weten toch wat het betekent. Toch? Ondanks die academische discussie over wat betekent dat Petra. Wat er staat is dat de Heer zijn gemeente zou bouwen. En Petrus zou daar ook een belangrijk aandeel in hebben, tot genoegen van alle Rooms-Katholieken. Want er staat dat hij de sleutel kreeg van het koninkrijk der hemelen. En dat hij dus mocht zeggen officieel, dames en heren, het koninkrijk is aangebroken. Geopend wilde ik niet meteen zeggen, want ja, of het een buffet is, dat is nog maar de vraag. Maar toch, dat is wat hij deed op de Pinksterdag, dat zei hij toch? Hij zei, jullie kennen toch die Jezus van Nazareth, die man Gods onder de lieden betoont, die krachten en tekenen, vele wonderen, die God door hem gedaan heeft, Handelingen 2. Het is zo weer Pinksteren. Toch? En dan, en gij hebt hem gekruist, nou ja, in de handen van onrechtvaardigen overgeleverd in de Romeinen, en gij hebt en gekruist. Maar God heeft hem opgewekt. Zoals David voorzegt dat bijvoorbeeld, dat zeg ik ertussen, bijvoorbeeld. Hij zei niet bijvoorbeeld, hij zei zoals David gezegd heeft in Psalm 2, zeggende, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien, gij hebt mij de weg des levens toebereid, enzovoorts. En dus, zegt hij, dat ging niet over David, dat ging over Jezus, over Christus, dat God hem niet verlaten heeft, maar hem uit de dood heeft opgewekt. En David heeft dat gezegd omdat David wist dat God uit zijn lijf iemand zou voortbrengen, enzovoort. Dat staat er, zegt Petrus allemaal, op de Pinksterdag. Hebben jullie dat nog? God heeft hem opgewekt. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Psalm 110 haalt hij aan. Heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Psalm 8 haalt hij aan. Enzovoorts. Dat wil zeggen, het koninkrijk is begonnen. En Hebreeën 2 loopt daar een parallel en zegt, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, onder aanhaling van dezelfde psalm 8, enzovoorts. Hebben u dat nog? Dat koninkrijk is begonnen en wij als gelovigen maken er deel van uit. Alleen het koninkrijk is niet geopenbaard. Gek genoeg, dat ik dit vertel is natuurlijk omdat dit dikwijls gemist wordt. Hè? De vraag is het koninkrijk begonnen of niet? De een zegt ja, de ander zegt nee, de ander zegt een beetje, de ander zegt nee, het komt in de toekomst. De ander zegt nee, het komt in de toekomst niet, want het is nu en er is verder geen toekomst. Dat zijn de belangrijkste discussies altijd geweest binnen het christendom, hoor dit. En het is gewoon een kwestie van niet voldoende die begrippen kennen en niet voldoende gelezen hebben. Ik weet dat het arrogant klinkt, maar ja. Ja, daar sta ik hier toch voor om een beetje arrogant te doen. Anders kom je hier niet te staan. Dus zo simpel is dat. Dus ik vertel het maar gewoon. Daar is geen probleem. Het probleem is dat men de termen niet aan elkaar houdt. Het is begonnen, maar het is nog niet geopenbaard. En aangezien het koninkrijk op aarde nog niet geopenbaard is, is het vooralsnog verborgen in de hemel. En als wij tot het koninkrijk komen, komt het koninkrijk dus niet tot ons. Dat is onze vader toch, uw koninkrijk komen. Maar in onze dagen, wij komen tot het koninkrijk, maar aangezien het niet op aarde is, maar in de hemel, aan de rechterhand Gods, komen wij tot de troon der genade in de hemel en zoeken wij de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Colossense 3. Het is heel simpel. Hebben u dat? En het wordt hier aangekondigd. Ja, het officieel is het in de dagen voor de opstanding van Christus een verborgen waarheid. Dat wil zeggen, er wordt wel naar verwezen, het wordt zelfs bekendgemaakt, ik gebruik de Bijbelse termen, maar het wordt niet geopenbaard. Of u dat verschil kent, dat maakt mij niet zoveel uit. Het punt is dat de Bijbel dat verschil maakt in bijvoorbeeld Efeze 3. Daarom zeg ik het ook zo. Die zegt, het is een verborgenheid welke in voorgaande eeuwen de kinderen, de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, het is toch op een of andere wijze bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het is vastgelegd in wat ik altijd maar noem cryptische uitspraken. Gewoon beeldspraak mag ook. Symboliek, typologie, beelden, waaronder ook de geschiedenissen die dan weer een profetische betekenis hebben in zichzelf. Alsof het gelijkenissen zijn en dat zijn het tegelijkertijd ook. Kortom, God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken. Het is niet voor niks dat die tekst staat aan het begin in de opening van de Hebreeënbrief. Die ons immers uitlegt hoe dat zit met dat nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk dat eraan vast zit. Het is vooralsnog in de hemel. Uitgebeeld in de hoge priester, koning, die ingegaan is in het heiligdom op grote verzondag en vooralsnog en tot op heden niet is naar buiten gekomen. Implicerend dat hij dat dus wel zal doen. En dan staat er ook, ja, voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Enzovoorts. Het staat er allemaal. En ik weet het, men redeneert het weg. En zegt, Hebreeën is voor Hebreeën, dus zijn wij niet, dus het is niet voor ons. Gaat over het nieuwe verbond, maar het nieuwe verbond was voor Israël, zijn wij niet, dus het is niet voor ons. En de stelligheid dat wij geen Hebreeën zijn, is een beetje vreemd. Want er is niemand die zijn moeite doet om dat te bewijzen. Wat trouwens niet eens kan bewezen worden, want dat iets niet is, kan je namelijk niet bewijzen. Zijn er nog wiskundigen in de zaal? Dat iets niet is, kan je niet bewijzen. Dat is volstrekt onmogelijk, dus in strijd met alle beginselen van de logica. Maar goed. En aan de andere kant, het nieuwe verbond bestemd voor Israël. Ja, maar er staat niet dat het niet voor andere volkeren bestemd was. Staat niet dat het exclusief was. alleen voor Israël. En de Bijbel leert dat het is op grond van geloof. En niet op grond van afstamming. Dus ja, het is voor een ieder die gelooft. Heb je dat nog? Vandaar dat in de gemeente Jood nog Griek is, speelt allemaal geen rol. En het staat allemaal gewoon in de Bijbel. Zie? Maar men raakt die dingen kwijt. Maar kijk, hier in Lucas 9, het is aardig dat het in één hoofdstuk is. Hier in Lucas 9 vanaf vers 21... En vers 22 wilde ik eigenlijk zeggen, wordt aangekondigd, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden. Daar wordt dus het lijden, de dood van de Heer Jezus aangekondigd. Maar dat niet alleen. Begrijp je me goed? Het maakt deel uit, dat alleen al, zijn lijden en dood, maakt deel uit van de verborgenheid. Ik zeg dat zo vaak, namelijk dat je in heel het Oude Testament geen uitspraak dienaangaande vindt, expliciet. Het zijn conclusies die wij trekken. Zelfs uit Psalm 16, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, veronderstel toch dat hij er eerst in gaat, toch? Ben je toch een elend? Ja, maar goed. Beter is, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, maar dan moet je weer uitleggen wat er aan de hand is met die rijken en waarom dat zo is. Maar toen maar. Maar daarover wordt de vraag gesteld, over wie zegt de profeet dit? En het is pas in het Nieuwe Testament, in Handelingen 8, als ik me goed herinner, dat Filippus zegt dat het gaat over Jezus. Anders hadden we het waarschijnlijk ook niet geweten. Het staat niet expliciet in het Oude Testament. Het maakt deel uit van de verborgenheid. Nou goed. Weten de Joden dat dan niet? Dan moet ik u zeggen dat in de... Nou, ik hier toch ben, kan ik dat wel eens zeggen. Het orthodoxe Jodendom... Begrijp je me goed. In het christendom heb je allerlei verschillende... richtingen, heet dat. Hè? 360 maximaal. Toch? Dit, richtingen. Nou... En stromingen en bewegingen en wat het was, opvattingen. Religie kent dat nou eenmaal, noodzakelijk. Het Jodendom kent dat ook. Maar in een tamelijk nogal orthodox Jodendom kent men twee Messiassen. En de ene is uit David, die kennen wij ook. De ene is uit David. Die komt namelijk Israël verlossen, koninkrijk bouwen, Israël verzamelen en de volkeren aan Israël onderwerpen. Hoe weten ze dat? Ja, omdat dat natuurlijk expliciet staat in het Oude Testament uitgebreid. Het is vreemd genoeg, omdat orthodox christendom kent dat namelijk helemaal niet. Wat zegt hij nou? Orthodox christendom kent het niet. Het geloof in de wederkomst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten, dat heet giliasme, leer van het duizendjarig rijk, en het is een erkende dwaalleer. Dan wordt de kerk uitgezet. Hè? Ja, iemand heeft me laatst verzekerd dat dat nog gebeurt. Maar niet meer zo snel, want ja, dan hou je nog maar één kerklid over, dus... sprak hij laconiek en cynisch, maar je moet een beetje zuinig zijn op je leden, dus doe maar. Om die reden heeft men bijbelstudie geplaatst buiten officiële kerkelijke activiteiten. Heb je dat nog? Zodat het niet aanleiding kan worden voor een kerkscheuring. Handig. Maar goed. Maar ik bedoel te zeggen, de Joden geloven in de Messias die een koninkrijk zal oprichten en Israël zal verzamelen. Omdat de Bijbel het leert. Christenen hebben diezelfde Bijbel en meer dan dat. En ze geloven het weer niet. Vreemd is dat toch, hè? Maar goed. Maar de Joden kennen ook, merkwaardige wijze, en deze is echt op het randje, lijkt mij, en ook niet echt populair meer, maar er bestaat wel de opvatting namelijk dat er ook nog een andere Messias zou komen. En niet zoon van David. Maar geloof het of niet, zoon van Jozef. Het is toch link, hè? Dit al. Je hoeft maar te vragen welke Jozef. En dan heb je een groot probleem natuurlijk. En Messias, zoon van Jozef. En die zou lijden. En zelfs sterven. En wellicht ook, maar dat weet men wat minder zeker, uit de dood opstaan. Waarom ook niet? In het Oude Testament staat was vaker iemand uit de dood op. Het blijft een zeldzaamheid, in de Nieuwtestamentische tijd trouwens ook. Maar het komt in het Oude Testament ook voor. Dus doe maar. Hebben u dat nog? Men heeft toch iets begrepen van Jozef en een lijdende Messias, die eventueel zelfs uit de dood zou opstaan. En dan toch niet geloven dat Jezus de Messias is, in wie die beide dingen verenigd zijn, want hij was zoon van Jozef. Nou ja, zoiets. Nee, ik bedoel Lucas 3, de wettige zoon van Jozef, want dat staat daar. Vertaald met naam en meende, maar nomisos betekent heus volgens nomos, volgens de wet. De wettige zoon van Jozef, dus dat is al correct. En die naam van Jozef neemt meteen een sprong, heeft connecties, associatie, uiteraard met die eerste Jozef. Die vernederd werd, die in de kuil geworpen werd en die weer uitgehaald. Dat is dood en opstanding, wat het uitbeeldt. Veelmalen op velerlei wijze, weet u nog? Dit is wat het is. Hoe dicht kan men erbij zitten en hoe ver daarbij vandaan? Nou ja. Maar de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden. Kan niet missen, dat is de Joodse regering. Dat schijnt niet het goede woord te zijn, regering. Maar het is wel de hoogste Joodse raad, rechtsinstantie. Het hoogste Joodse gezagsorgaan, is dat een goed woord? Dat is wat het is. Die bestaat uit ouderlingen, heet dat. Dat is het Sanhedrin. Dat zijn niet maar priesters, maar overpriesters, omdat ze in de hoge raad zitten. En uiteraard zijn schriftgeleerden. Want dat worden priesters geacht te zijn. Schriftgeleerden zijn verantwoordelijk voor de schriften. Zijn die drie categorieën, het is één categorie, het is het Sanhedrin. Ja. Onder leiding van de hoge priester. En gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Dat is de dood en opstanding van Christus. Maar dan verder. En want er staat, en hij zeide tot allen, is geen geheim, tot allen. Hij zei tot allen, dat had ook gewoon kunnen staan, en hij zeide. Maar hij zeide tot allen, implicerend dat er geen embargo op rust eigenlijk. Hij zei tot allen, zo iemand achter mij wil komen, en dus mij wil volgen. U weet wel, achteraan sluiten, met de optocht. Nou ja, met de intocht in Jeruzalem dan. Nee, als zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. Dat is een vreemde term, maar als u begrijpt dat het geschreven is na de opstanding van Christus, dan begrijpt u dat het woord kruis erin kan. Of de Heer het zelf gezegd heeft, dat woord kruis. Dat lijkt mij niet, want ik denk dat kruisdragen een term is die ontleend is aan de gebeurtenis van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar u proeft eraan dat het dus achteraf is opgeschreven. Maar de strekking ervan is duidelijk. Die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op in navolging uiteraard. Dat is het woord toch? In navolging van de Heer zelf. Dagelijks. En volgen mij. En dan nog een bredere term als u mij vraagt. Breed filosofisch. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, om de Heer te volgen, die zal het behouden. Want wat baat het de mens die de gehele wereld zou winnen, zichzelf verliezen of schade, zijn zelfs lijden, enzovoorts. U wordt geacht te begrijpen dat hier gesproken wordt over de situatie van de gelovigen, van u en mij, in onze tegenwoordige bedeling. En niet maar over een korte periode van na de opstanding van Christus, waarin even snel het evangelie zou gepredikt worden, met de verwachting dat binnen afzienbare tijd het Joodse volk alsnog tot geloof zou komen, met als gevolg de openbaring, de komst, openbaring van het koninkrijk van de Messias. En ik hoop daarmee gezegd te hebben dat ik dus echt niet geloof wat dikwijls beweerd wordt, dat de discipelen niet wisten en ook niet konden weten wat er in onze bedeling zou gebeuren, dat zelfs de zoon zelf het niet wist. Want er is zo'n tekst, weet u wel, de zoon zelf. Ook de zoon zelf weet het niet, dan de vader alleen, wanneer het allemaal zou zijn enzovoorts. Want ja, want waar ik het over heb, is dat velen denken dat de hele gemeente in deze evangeliën helemaal geen rol speelt, helemaal niet in voorkomt en zelfs niet in voor kan komen. Omdat het verborgen is en dus met geen woord daarover. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is in strijd met de feiten. Het is niet in overeenstemming met de waarheid, dus komt het op neer. En ik ken zelfs iemand wiens naam ik niet zal noemen omdat het dokter Boelensje was. Die schreef een commentaar op Boelensje zelf. Ja. Die schreef een commentaar op boek Openbaring. En wat ik me ervan herinner, want ik heb het in geen eeuwen meer aangeraakt. Wat ik me ervan herinner is dat het boek eigenlijk niks anders deed dan zeggen, maar het gaat niet over de gemeente. Dat begint al in de inleiding. Gaat niet over de gemeente, gaat niet over onze dagen, kan niet over ons gaan. Wat er ook staat, die brieven, kan niet over ons gaan en over de gemeente. Die mannelijke zoon in het Openbaring 12 kan niet over de gemeente gaan, want Openbaring is nogal vroeg geschreven en toen was gemeentelijke waarheid nog een verborgenheid. Dus Johannes kan het niet eens geweten hebben. Enzovoort. Ik waarschuw u voor die onzinnige, nonsens, onzinnige, want dat heeft helemaal geen zin en het heeft ook geen Bijbelse grond. Dat is een vooroordeel wat op voorhand wordt ingebracht. Zo is het ook geschreven, het boek, als je het ooit onder ogen krijgt. Zo is het ook geschreven. Nee, ik spreek die man later. Dus ik ben heus wel voorzichtig in wat ik zeg, maar zo is het ook geschreven. Begin maar te zeggen dat nou helemaal niet kan. En dus dat kan niet. Het lijkt wel net alsof het over de gemeente gaat, maar dat kan nou helemaal niet, want het was verborgen. En ik zeg, het lijkt over de gemeente te gaan, en als het over de gemeente lijkt te gaan, dan gaat het dus over de gemeente. En als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo, zal ik maar zeggen, hè. Enzovoorts. Ik bedoel, met zulke vooroordelen ben je de hele Bijbel kwijt. Dan kom je nergens meer. En dat zijn nou echt vooroordelen. Hoe kan ik mijn eigen theorie doorgevoerd krijgen? Nou, dan moet je boeken schrijven, Openbaring, om de gemeente weg te redeneren. Maar het boek Openbaring gaat wel degelijk over de Heer Jezus Christus. En hij is de gemeente, want de gemeente is Christus. Wij zijn één, we hebben aan hem delen. We hebben deel aan al zijn geestelijke zegeningen in de hemel. Dus Openbaring gaat per definitie over de gemeente. Sterker nog, makkelijk hè? Ja, Openbaring gaat per definitie over de gemeente. Sterker nog, Openbaring moet beschouwd worden als een aanvulling op Daniël. Het is een aanvulling die nodig is, omdat in Daniël gemeentelijke waarheid verborgen is. En bij het schrijven van Openbaring niet meer. Dat wil zeggen, na Daniël verschijnt de gemeente ten tonele. En nou kan verteld worden wat er aan Daniël nog ontbrak. Want dat er wat aan ontbreekt aan Daniël, dat is omdat daar onze bedeling, gemeentelijke waarheid, verborgen is, bedekt is of wordt overgeslagen gewoon. Ik zeg altijd, vandaar dat Daniël onderweg enige malen van het toneel verdwijnt, in slaap sukkelt of wat dan ook maar. en dus het een en ander mist onderweg. En dat er hiaten zitten in zijn verslag. Dat is met opzet zo. Inclusief de breuk, om zo te zeggen. Dat is niet echt een mooi woord, maar het is toch een breuk in de jaartelling van de 70 weken van Daniël. Dat komt omdat onze bedeling daartussen zit. En dan zegt iemand, dat kan ik daar niet zien. Dan zeg ik, nee, dat is omdat het een verborgenheid is. En dus hoe loopt dat dan precies af? Nou, de gaten worden opgevuld via het boek Openbaring. Dat is de enige zin daarvan. Vandaar dat Openbaring, dan zegt men, ja, dat is Joodse symboliek. Men bedoelt, het heeft helemaal niet de sfeer van het Nieuwe Testament. Het is als het ware Oud Testamentisch. Dan zeg ik, ja, dat is het vervolg op Daniël. Logischerwijs, het blijkt uit de inhoud ook. Zie? En wat hier dus gebeurt, hier in Lucas 9, is heus dat de Heer aankondigt dat er eerst nog het een en ander zou gebeuren voordat de Zoon des Mensen zou zitten op de troon zijner heerlijkheid. Want de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en wat het ook maar was. En opstaan ten derde dagen. Maar als men de Heer zou willen navolgen, dan betekent het ook een lijdensweg. Doorheen onze hele bedeling. Waarbij de Heer zei, ze zullen u haten, ze zullen u dood in gevangenissen werpen. Maar ze zullen u haten zoals ze mij gehaat hebben. En het is omdat wij van de wereld niet zijn. Gij niet en ik niet. En dat is de situatie in onze dagen. En dat is natuurlijk niet populair. Hè? Want populair is natuurlijk dat wij onze religie over de hele wereld brengen. En dat het dan helemaal goed komt. Maar ja, dat heb je toch in alle religies. Die willen toch allemaal over de hele wereld gebracht worden, uitgebreid worden. En met het idee, dan komt het wel goed. Ze allemaal mooi boeddhistisch worden enzovoort. En een beetje gaan zitten, ons verstand op nul gaan zitten en staren naar Boeddha. En dan en het concentreren op onze ademhaling. En je verstand op nul zetten, zodat je nog minder denkt dan je eigen kat. En zo. Helemaal niks doen. En dan komt het wel goed met de mens. Ja, dan kan je geen oorlog voeren, dat is waar. Kun je ook geen katten kwaad uithalen. Dat is ook maar, hè? Nou ja, enzovoorts. En in andere religies, dan moet het zwaard gehanteerd worden. Moet het met een zwaard verbreid worden. Zo'n krom zwaard, weet u wel. Een kop eraf als het niet waar is. Maar, nou ja. Ja, wat moet je ervan zeggen? En wij christenen, evangelische christenen, denken dat dikwijls ook. Wij moeten onze religie, of zo noemen we het toch, moeten we brengen over heel de wereld en dan komt het goed. Iemand heeft zelfs uitgevonden dat het wel moet, want anders komt de Heer niet weer. Dus wij niet eerst het evangelie over de wereld gebracht hebben, kan God zijn werk niet afmaken. Hij is van ons afhankelijk. Ik weet niet wat men die dingen nou. Ik weet wel dat ze daar een bijbeltekst voor gebruiken, maar stel je nou voor. Dat kan toch niet? Daar heb je toch iets niet begrepen? Dat snap je dan toch als je zo'n vers zo leest. Het evangelie moet gebracht worden over de hele wereld en dan zal het einde komen. Dan weet je toch, als je denkt dat het betekent dat wij dat moeten doen en dan komt de wederkomst van Christus pas, dan komt er toch niks van terecht. Dat kan toch niet? Dat het van ons afhankelijk is. Nee, dat denken die klimaatreligieuzen denken dat ook. Als wij het niet doen, komt het niet goed. Dat denken ze overal. Toch? Maar dat is niet bijbels. Integendeel. Nou ja. Wat aangekondigd wordt, is in elk geval onze tegenwoordige tijd, waarbij staat, hecht niet te veel aan het aardse leven, aan je natuurlijke leven. Naarmate je dat probeert vast te houden, zul je het kwijtraken. En in onze dagen, in onze moderne westerse cultuur, doen we eigenlijk niet anders dan het zoveel mogelijk vasthouden. Onderhouden, opbouwen, vormen. Ons leven lang medicijnen slikken, goede voedsel eten, slechte voedsel niet eten, blijven studeren, en tot op onze oude dag. tegen betaling van, natuurlijk wel. Maar we moeten wel voldoende leven zo lang mogelijk rekken. Dat moet, het schijnt christelijk te zijn. Heeft men mij verzekerd, het leven zo lang mogelijk rekken. Ja, want God heeft het je gegeven. Schijnt het. Ja, natuurlijk. We kunnen natuurlijk een kwartier uittrekken om daarover te discussiëren. Maar het helpt ons geen stap verder natuurlijk. Hè? God heeft de mens geschapen, ja. En daarna heeft hij mensen leven doorgegeven. En daarom zijn we adamieten en we hebben met een vergankelijk leven dat maar korte tijd duurt. En waarvan de Heer zegt, er moet een eind aan komen. En wij zeggen, maar we gaan het wel zo lang mogelijk rekken. En? Nou ja, het heeft toch geen zin dit? Dat is het enige wat ik bedoel te zeggen. Je doet maar. Ik vind het prima. Ik zal me er niet mee bemoeien. Als u zich er dan ook verder niet mee bemoeit, dan zijn we het weer helemaal eens. En voor de rest zou het de bedoeling zijn dat we dagen die we over hebben in ons vlees de wil van God zouden volbrengen in plaats van de heidene wil. Maar dat je het zo lang mogelijk moet rekken, heeft geen enkele zin als je al eeuwig leven ontvangen hebt, toch? Echt niet. Nou ja, doe maar. Wat staat hier? Wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen? Of schade zou leiden aan zichzelf? Enzovoorts. Men zou de Heer dienen en hem vasthouden en naar zijn leven grijpen. Grijp naar het eeuwige leven, zei Paulus aan Timotheus. En we zouden zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, zei ook Paulus. En dat zei de Heer trouwens ook. En zei, vergader u geen schatten op de aarde, maar vergader u schatten in de hemel. Want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn. Richt je daarop. En dat brengt, ook in de praktijk, in ons bewustzijn, de zogeheten overwinning op de aardse omstandigheden. U weet wel. Dan kreeg laatst weer een verzameling cassettebandjes met lezingen erop. Inderdaad, enkele van mij, maar ook van anderen. En dat kon je zo zien aan de titels. Dat kan ik nooit gedaan hebben. Iets als, hoe krijg ik een overwinningsleven, enzovoorts. Dat soort dingen, hè? Ik geloof dat die van Brenham was, zeg het er maar bij. Niet dat het me iets uitmaakt, want ik ken het thema. Natuurlijk ken ik het thema. Dat is toch, maar dat thema bestaat buiten het christendom ook. Hoe krijg ik mijn leven onder controle? Hoe krijg ik grip op mijn omstandigheden en op mijn familie en op de schoonfamilie vooral. En wat het maar was, allemaal enzovoort. Ja, sorry. Doe maar. Er is geen geheim aan, ook voor een christen niet. Voor een christen is het, richt je op de Heer. Zoek de dingen die boven zijn, dat is wat het is. En hecht niet te veel aan dit aardse leven, je zult het toch los moeten laten. Het gaat voorbij. Heb je dat nog? Het komt in het vuur, heet dat. De resultaten daarvan. En toen zong Johannes de Heer, al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En ik kan het niet beter onder woorden brengen. Dat is wat het is. Nou ja, het kan nog korter. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Anders 1 Korinthe 15, laatste vers. Goed. Maar hier wordt dus aangekondigd, niet de komst, althans de openbaring van een koninkrijk. Hier wordt aangekondigd omstandigheden zoals we die vandaag kennen in de wereld. Niet in het koninkrijk. Maar in de wereld als zodanig. Daarna kregen wij, omdat we het al besproken hebben, de verheerlijking op de berg enerzijds en dat gedoe omtrent die demon en die maanzieke knaap tegenover elkaar. Beide dingen zijn dus in onze dagen van toepassing. Althans het gevecht tegen die demon en satanische machten. Daar komt in onze dagen geen eind aan. Dat is pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus. En daarna komt weer vers 43, wat dan genoemd wordt, tweede aankondiging van het lijden. Zij werden allen verslagen over de grootdadigheid Gods, prachtig woord, Over de grootdadigheid Gods. Over de grote daden dus van God. En als zij allen zich verwonderden, want wonderen zijn het, die grote daden Gods, over al de dingen die Jezus gedaan had, maar eerst stond er heus dat het daden van God waren, uitgevoerd via, door Jezus. Zeide hij tot zijn discipelen, legt gij deze woorden in uw oren. Wij zouden zeggen, knoop dit in je oren. Want de zoon des mensen, dan komt hij weer, de zoon des mensen, dezelfde titel als in vers 21, zal overgeleverd worden in der mensen handen, et cetera. En nu staat erbij, maar zij verstonden dit woord niet. En ik weet niet of ik het gezegd heb, maar het kan geen kwaad om nog een keer te zeggen. Het is niet voor niks dat hij de titel zoon des mensen gebruikt, want zijn lijden en dood onderging hij in zijn hoedanigheid van zoon des mensen. Als zoon erfgenaam opvolger van Adam dus, want dat is wat de term echt betekent, zoon van Adam. En daarmee dus als hoofd van de menselijke, adamitische familie. Met rechten tot lossing. En dat losserschap heeft hij zo gepraktiseerd. Hij heeft onze schuld betaald. Niet omdat wij daarom gevraagd hebben. Het punt is, de losser heeft het recht. Dat is de wet, Mosaïsche wet. Heeft het recht om die schuld te betalen. Je kunt niet zeggen, ik wil niet dat hij niet voor me betaalt. Hij doet het gewoon. Hij heeft het recht om dat te doen en jij hebt dus niet het recht om dat te verhinderen. Dat is een recht tot lossing, dat u dat goed begrijpt. Vandaar dat het ook heet, hij heeft dus de zonden der wereld weggedragen. Begrijp je wel? Hij heeft de rekening betaald. The old account was settled long ago. De oude rekening is betaald, lang geleden, volgens zuster Alt. Maar toen maar. En dat is inderdaad wat gebeurd is. En daarom zoon des mensen. Dat neemt niet weg dat dezelfde titel hem ook het recht geeft op de troon over de hele mensheid. Maar dat is een kwestie die wordt uitgesteld tot wat wij noemen zijn wederkomst. En daarom, maar die heb ik vorige keer denk ik aangehaald, al weet ik dat nou echt niet meer. Daarom zegt hij, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Als je zo'n uitdrukking zou bestuderen, vanuit de Bijbel, komt toch in de Bijbel voor, dan kom je vanzelf tot het idee van hij is de Messias, zoon des mensen. En dat het gaat om twee functies die hij zou vervullen. De een is om te dienen. Dat kan alleen maar zijn zijn lossing, zijn lossersrecht. Als hoofd van de familie, als de Goel. En de andere is die van zijn koningschap. Dan wordt hij gediend. Nee, wij hebben het omgedraaid. Wij laten de koning het volk dienen. Maar het is niet zo. Het volk dient de koning. En de koning dient God. Maar we hebben God afgeschaft en de rest omgedraaid. Want de hele wereld binnenste buiten gekeerd en nog zo wat. Maar daar gaan we het maar niet over hebben. Toch? Ik bedoel, het is symptomatisch dit. Dus dat is vanzelfsprekend. Zo is dat gegaan. Maar kijk, alleen al zo'n uitdrukking is duidelijk genoeg. Eén is de eerste komst tot lossing, zijn tweede komst tot heerlijkheid. En daar gaat het dus op verder later. Dat de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar hier zegt hij de zoon des mensen zo, enzovoort. En er staat erbij, maar zij verstonden dit woord niet. Het was namelijk voor hen verborgen. Ik vind het wel aardig dat het woord verborgen erbij staat. Had ook niet gehoeven. Had ook gewoon kunnen zijn, maar zij verstonden dit woord niet, alzo dat zij het niet begrepen. Maar er staat dus, en het was voor hen verborgen. Maar ja, dat is de term ter aanduiding van de verborgenheid. Eventueel in het meervoud. de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen enzovoorts. Het maakt deel uit van de verborgenheid. En ik zal het u vorige keer ook gezegd hebben, maar vertel het dan nog maar een keer. Het is maar de vraag hoe de Heer het gezegd heeft. Want het idee dat dit een letterlijke weergave is van de woorden die uit zijn mond kwamen, dat is niet te houden. Dat is niet zo. En dat is volkomen orthodox wat ik nu zeg trouwens. Want dat is bekend. Hij heeft gezegd dat. Dubbele punt. Maar niet, hij heeft letterlijk gezegd aanhalingstekens openen en dan, dat komt niet voor. Begrijp je me goed? Wij dienen dit verslag letterlijk te nemen, want het verslag is geïnspireerd. Het is het woord van God. Maar hoe hij precies gesproken heeft over zijn lijden en dood en wat het maar was, ja, dat weten wij niet. En als u zegt, ik begrijp niet dat ze dat niet begrepen hebben, dan zeg ik, ja, hij zal het ook anders gezegd hebben. Maar hoe dan? Ja, waarom ook niet? Johannes de Doper verkondigt het evangelie en zegt, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Sinds wanneer nemen lammeren zonde de wereld weg? En sinds wanneer is er sprake van een lam Gods? Oké. Het slaat op Jezus van Nazareth. Zie je het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt? Maar waarom noemt Johannes de Doper hem lam Gods? En hoe neemt hij dan de zonde de wereld weg? Staat er toch allemaal niet bij? En of je die uitdrukkingen zou moeten begrijpen? Ja. Wij begrijpen het. Het is christelijk jargon. Je weet het, als je de meneer ziet afgebeeld met een lammetje op zijn arm, dan weet je, dat is Johannes de Doper. Met Agnes Dei. Met het lam Gods. Ja, wij kennen die terminologie. Maar er zijn weinigen die zich realiseren dat de uitdrukking van Johannes de Doper over het lam Gods rechtstreeks afkomstig is uit Jesaja 53 en nergens anders vandaan. Met andere woorden, als hij het roept, verwijst hij zelfs dus naar Jesaja 53. Als je er meer van wil weten hoe het lam Gods dan de zonde de wereld zou wegnemen, moet je Jesaja 53 lezen. Daar staat dat hij ter slagbank geleid zou worden. Nee, niet naar een altaar. Naar een slagbank. Toch? Enzovoorts. Dat is een ziel tot schuldoffer zou stellen. Maar dan is weer de vraag, over wie zegt hij dat? Maar het is beeldspraak. Nou ja, daar gaat het om. Ik ben niet zeker of de Heer niet gewoon ditzelfde soort beeldspraak gebruikt heeft. En dat ze het dan niet begrepen hebben. De gelijkenissen begrepen ze toch ook niet? Ook zo'n thema, hè? Zo van, gelijkenissen zijn om bepaalde dingen duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden uit de natuur of het dagelijks leven. Ja, en daarom begrepen ze dus niet. Wat een onzin is het toch altijd. Daarom moeten gelijkenissen uitgelegd worden. Ze openbaren niks, ze maken niks duidelijk, ze verbergen iets. En als wij langzamerhand weten wat er zoal verborgen is, herkennen wij alsnog de dingen in de gelijkenissen. Toch? Zo werkt het. En hier wordt ons medegedeeld, want ja, dit is niet voor de discipelen geschreven toen, en het is ook niet in die dagen opgeschreven, maar pas na de opstanding van Christus. En voor ons, en hier wordt ons verteld dat de Heer wel degelijk gesproken heeft op een of andere wijze over het lijden dat over hem zou komen enzovoort in de daaropvolgende periode in afwachting van zijn verschijning in heerlijkheid en al dat soort zaken meer. Er wordt alleen niet bijgezegd hoe hij het gezegd heeft, er wordt alleen bijgezegd dat hij het zodanig gezegd heeft dat ze het niet begrepen hebben. Je kunt nog de conclusie trekken dat de Heer dan een slechte leraar was. Behalve dan als het helemaal niet eens de bedoeling was dat ze het zouden begrijpen. Dan mag je je keuze maken. Het was de bedoeling dat ze het achteraf zouden begrijpen, net als wij nu. Wij lezen het en zeggen, hij heeft het van tevoren gezegd. En daarmee stond dus van tevoren vast hoe het verder zou gaan. En de Heer wist dat. En heeft erover gesproken. Heb je dat nog? Het is gewoon de uitvoering van het plan Gods. De roeping van de gemeente uit onze dagen is niet plan B. Het ongeloof van het Joodse volk was niet een tegenvaller of iets dergelijks. Het is gewoon onderdeel van het plan Gods, omdat God wist dat het zo zou gaan. Waarom ook niet? Wij weten toch hoe het gaat. Religieuze mensen komen niet tot geloof. Dat is toch simpel? Je geeft de mensen een wet en dan spannen ze zich in om zich aan die wet te houden. In de waarheid zijn ze dan kwijt. Dat is het hele idee. En daarom geeft de duivel ons wetten, opdat we niet meer zouden vragen naar de waarheid. En dit was niet noodzakelijk een religieuze uitspraak, net zo goed een politieke. Heb je dat nog? Zo werkt het. Dan kan het je schelen, de waarheid. Je moet toch belasting betalen. En je hypotheekrente en wat. En je btw. En wat moest je nog meer aan? Wat niet eigenlijk. Doe maar. Je hebt zo je verplichtingen en daar moet je aan voldoen en dat is het dan. En als het wat iets religieuzer is, dan moet je voor God allemaal zus en zo en zwarte kousen dragen. En zondag 3 keer naar de kerk en de catechismus uit je hoofd leren en nog zo wat dingen. En natuurlijk je tienden geven. Van wat? Van je bruto of van je netto salaris? Oh, van je netto, daar valt het gelukkig mee. Scheelt aanzienlijk namelijk. Maar, heb ik uitgerekend. Maar toen maar. Waar het me om gaat is dat deze dingen allemaal vaststaan. En dat onze tegenwoordige tijd hier niet alleen geïllustreerd wordt in de verheerlijking op de berg en de tegenkant daarvan. Maar het wordt ook gewoon gezegd. Dat koninkrijk komt niet. Dat wil zeggen, het zal wel aanbreken, maar het zal niet openbaar worden. Voorlopig. Niettemin, het komt wel. En dat is dan het onderwerp van de volgende schriftgedeelte. En er is een overlegging onder hen. Namelijk wie van hen de meeste waren. Want mocht het u ontgaan zijn, in heel de wereld hebben wij van doen met wat iemand uit Zweden, meen ik, de pikorde genoemd heeft. Hij heeft iets van doen met Zweedse kippen en zo. Maar goed. Zo'n figuur die dan het gedrag van kippen bestudeert. En merkt dat er in de hele kippenhok wel degelijk de kippen rangnummers hebben. Hè? Zo gaat dat. Dat wil zeggen, het gaat om wie het eerste bij de voerbak mag en wie dan en wie dan enzovoorts. En vandaar dat wij zitten met dat woord pikorde. Dat is de officiële term geworden. Want het is een wetenschappelijk onderzoek, dat begrijpt u. Iemand die ervoor doorgeleerd heeft en zo. Maar ja, wij wisten dat natuurlijk al lang. Want iemand die ooit dieren geobserveerd heeft. Ja, zo ziek, ja. Die heeft dat al lang waargenomen. Ja, dat bijvoorbeeld, maar dat gaat over soorten van dieren. Daar is ook een rangorde in. Maar ook binnen de soort is er rangorde. Maar bij mensen is dat nou eenmaal ook zo. Het probleem is alleen dat wij hebben vastgelegd dat alle mensen gelijk zijn. En dat begon eigenlijk met alle mensen gelijke rechten hebben. Maar dat is heel onhandig. En bovendien onzinnig, want zo'n pikorde ontstaat toch in de samenleving. En dat is dan in strijd met de idealen en daar moet er wat aan gedaan worden. Vandaar dat we van alles moeten doen om meer vrouwen in het bestuur te krijgen. Ik weet niet wie dat bedenkt, maar dat moet. Ik vind het nogal discriminerend, eerlijk gezegd. Ja, ik vind dat discriminerend. Als die vrouwen niet willen, dat hoeft toch zeker niet, of wel? Ja. En ik vind dat nogal wat vrouwen in leidinggevende posities, vind ik dikwijls nog gênant ook. Dus ik zie hoe dat gaat. En wat mij betreft vrouw onwaardig. Maar ik ben natuurlijk een oude man, een blanke man, en blond, nou ja, donkerblond, blauwe ogen, heteroseksueel, autochtoon, dus ja, ik mag helemaal niks zeggen, want ik maak me nog boos ook. Alles bij elkaar, ik heb alles tegen in het leven, dat begrijpt u. Maar, toch maar weer. Maar die pickorde, die bestaat nou eenmaal. En zeker als je iets kent als een koninkrijk, want dan heb je altijd nog een koning. En die staat dan toch wel bovenaan. En dan? Die zal toch zijn werk moeten doen via lui die dan mini heten, omdat ze wat kleiner zijn. Ministers. Van klein. Onder dienaren. Dat weet je toch, hè? In het Engels kennen ze zelfs ministers en dan zijn het predikanten. Dat heet bij ons weer dienaren des heiligen evangeliums. Dat is echt wartaal, want het is Nederlands en Latijn door elkaar gemixt. Ik vind het altijd wel grappig, zulke dingen. Maar toch maar weer. Maar er komen toch mensen die onder de koning zijn, de dienaren van de koning enzovoort. Je krijgt een rangorde. En dat die discipelen onderling denken van, ja, wie van ons is nou eigenlijk ja, want ze waren niet Rooms-Katholiek, anders hadden ze geweten dat Petrus natuurlijk, maar goed, toch maar weer. Er is een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus ziende de overlegging hun harten, nam een kinderken en stelde dat bij zich. En nu krijgen wij een illustratie van wat ik zojuist allemaal gezegd heb. Namelijk, dat de Heer wel dingen zegt, maar toch op zodanige wijze dat men het niet begrijpt. Nou ja, zodanig dat men het pas later begrijpt. Na zijn opstanding. Bij gelegenheid staat dat zwart op wit in de Bijbel, dus, hè? Nou ja. Want wat gebeurde nu? Hij nam een kinderken en stelde dat bij zich en zei tot hem, u kent het wel van de foto, hè, die ervan gemaakt is. Er zijn zoveel tekeningen, schilderstukken van gemaakt, toch? Met onder de titel, laat de kinderken stop mee komen. En zo. Goed. Wie dit kinderke ontvangen zal in mijn naam, namens mij, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. Zodat de minste onder u allen wordt vergeleken met een kind. Een kind wordt namelijk geacht de minste te zijn. Hebben jullie dat? Kinderen zijn kinderen omdat ze ondergeschikt zijn aan de ouders. En zolang ze ondergeschikt zijn aan de ouders, zijn het kinderen. En naarmate ze ondergeschikt zijn aan de ouders, naar die mate zijn het kinderen. Dat is de betekenis van het woord kind, feitelijk. Heb u dat? De minste onder u allen, die zal groot zijn. Met andere woorden, hoe lang hij dan ook spreekt over die kinderen en die minsten, die kindertjes, het verhaal gaat niet over kinderen. Letterlijk. Het gaat over dienstbaarheid. Uit ondergeschikt zijn. Het gaat om nederigheid. Dat is wat geïllustreerd wordt. En natuurlijk, dat ik het niet vergeet, natuurlijk. Wat kinderen doen, is in essentie, nou, wat is nou het kenmerkend voor een kind? Wat doet een kind? Maar één ding, geloven. Nou ja, eten. En wat daar zo bij te pas komt. Maar daar heb ik het liever niet over nu. Maar eten. En voor de rest bedoel ik, wat doet een kind? Leren. Geloven. Dingen zien, horen. En dus nazeggen. Nadoen. Leren. Ervaring opdoen. En eventueel luisteren. Daarom bestaat Zwarte Piet nog. He, die bestaat hoor, dat weet u toch. Omdat wij die kinderen vertellen. Nou ja, u misschien niet meer, want dat mag niet meer. Hè? Want het is discriminerend. Zal ik u nog wat geks vertellen? Dat schoot me net te binnen. En nu weer, precies hetzelfde. Ik las van de week een stuk in het u bekende blad Israël en de Bijbel. Dat ging over Joden en Jodenvervolging en opkomend antisemitisme. En daarna had ik had een stuk nog niet uit of ik bedacht dat eigenlijk dat hele artikel antisemitisch is. Want zolang je daarover blijft praten, over de Joden als een aparte groep, hou je dus het probleem in stand. Of ben ik nou een spoorbijster? Toch? En zolang je praat over te weinig vrouwen in zus en zo, dan ben je toch aan het discrimineren. Want we hadden toch afgesproken dat er geen verschil is. Zolang je daar dus mee bezig houdt en vecht voor emancipatie, ja, komt daar nooit een eind aan. Want je houdt daarmee het probleem zelf in stand. En dan moeten statistieken voorbij gehouden worden enzovoort. En of je het al haalt, doelstellingen al gehaald hebt. Je houdt het in stand. Dus ik heb dus al mijn bedenkingen. Hoor. Niet dat ik wil bemoeien met wat een ander doet. En wat Israël en de Bijbel betreft. Het uitdelen van Bijbels kan nooit verkeerd zijn. Aan wie dan ook maar. En dat je het specifiek doet aan de Joden, dat kan me voorstellen dat je denkt dat dat je roeping is of je bediening is. Daar heb ik niks tegen. Maar om je dan meteen ook bezig te houden met antisemitisme en dat soort zaken. Ja, dat betreft Joden, maar ja, om dat te moeten bestrijden enzovoort. Ja, ik denk niet dat dat goed is. Ik denk dat je dan iets in stand bent aan het houden wat je niet zou moeten willen. En nee, ik zeg het nu even onder elkaar zo, maar. En het andere artikel, dat ging over de geschiedenis van Messias beleidende Joden. Die schijnen er vroeger ook geweest te zijn. Ja. Nou, en de term is van recente datum. En ik heb groot bezwaar tegen de term. We hebben toch ook geen Messias beleidende Friese? Of wel? En wat dan nog? Wat dan nog? Die mensen heten christenen. Was Da Costa een Messias beleidende Jood? Nou, wist hij waarachtig niet. Een christen. En zo heb ik er meer gekend, dat ze een Joodse achtergrond hebben. Dat is een mooie term van vandaag. Ja, dat kan wel zijn. Dat hangt er vanaf van welke kant u kijkt. Tegen welke achtergrond je iets zien wil. En als mensen gezien willen worden tegen een Friese achtergrond, moeten ze dat zelf weten. Vind prima. Maar als ik van de andere kant kijk, dan zie ik heel die achtergrond niet meer. En wat betreft gelovigen uit de Joden, het zijn christenen. Het zijn leden van het lichaam van Christus. En of het Friese zijn, Franken of Saksen of Hottentotten, die schijnen uitgestorven te zijn. Die woorden mag je niet meer gebruiken, maar toen maar weer. Ja, dat maakt toch niet uit, in de gemeente is dat niet. Dus ook niet iets als Messias beleidende Joden. Het zijn niet Joden, het zijn christenen naar Bijbelse maatstaven. En voor zover het toch Joden zijn, ben ik het ook. Want die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijder, die niet met handen geschiet. Dat zegt de Bijbel. Dus ja, er wordt onderscheid gemaakt, bedoel ik, wat er niet zou moeten zijn, op grond van de Bijbel niet. Maar bovendien, dit onderscheid houdt inderdaad verschil in stand, is discriminerend in zichzelf. En het vechten tegen discriminatie in zichzelf is discriminerend. Laten we daar alsjeblieft over ophouden. Maar dat je een bevolkingsgroep ergens vindt waarvan je zegt, ja, die zou ik nou moeten bereiken specifiek, langs specifieke middelen, en bevolken met een Bijbel in het Hebreeuws. Nou, liefst tweetalig, want wie leest er nog Hebreeuws, nietwaar? Ten slotte kun je in de staat Israël ook beter terecht met Russisch dan met Hebreeuws. Ja. Dat kan ik me voorstellen. En als je zegt, maar er is in Antwerpen een hele wijk, daar wonen eigenlijk, ja, nagenoeg uitsluitend Joden, en je wilt het evangelie daar brengen, oké, vind ik prima. Vind ik een geweldig plan. En als dat niet gaat, breng je ze Bijbels. Dat vind ik geweldig, hoor. Maar niettemin, je moet hier niet gaan onderscheidingen maken alsof er iets is in kwestie van rangorde, ook in de gemeente, in die zin. Begrijp je wel? Dit ligt hierachter. Wie van ons is de meeste? In de gemeente bestaat dat onderscheid niet. En voor zover het wel bestaat, als je zo nodig naar het grootste ideaal, ik probeer minste en meeste en hoogste en laagste te vermijden nu. Als je je richt op het meest ideale, dan zou het zijn een dienende functie. Want het is niet alleen zo dat de Heer als onze Goel onze schuld betaald heeft, de morele consequentie, de moraal. Oud begrip uit de wielrennerij. Maar toen maar. De moraal. De morele consequentie van het een en ander is dat wij dus door hem, onze losser, gekocht zijn. Wij waren slaven, we zijn eruit vrij gekocht door iemand anders. Die heeft dus ons gekocht. Dat is de consequentie daarvan. En daarom heten wij slaven, dienstknechten in de Statenvertaling. Maar heb je het woord slaaf alles gelezen in de Statenvertaling? Statenvertaling. Nee, toch? Dat heet dienstknecht. En slavernij heet dienstbaarheid. Wij zijn dienstknechten Gods, dan wel dienstknechten van Jezus Christus. Wij zijn zijn eigendom, heet dat, omdat hij ons gekocht heeft. En idealiter zouden wij dus, want dat is de consequentie daarvan, hem dienen. En naarmate wij hem dienen, beantwoorden wij aan onze roeping. Toch? En als dat het hoogste is, ja, dat. We zijn nog niet in hoofdstuk 19, dus ik mag het er nog niet over hebben. Maar wij zullen loon ontvangen. Voor onze dienst aan hem. Nee, niet aan ons ter beoordeling. Gelukkig niet. Maar aan de Heer ter beoordeling. En dat is het dan. En wat de Heer doet, is een beeld gebruiken. Wat moeilijk te volgen is. Maar ik probeer het u uit te leggen. Dat kind neemt hij als model voor dienstbaarheid, afhankelijkheid. En wat doet een kind? Een kind is nederig, want het leert. Dat is wat kinderen doen. Heb je dat nog? Zoals de man zei, tegen dat kinderen ophouden leren en ophouden kinderen te zijn, sturen we ze naar school. Dat is te laat. Eigenlijk. En op het moment dat ze het vermogen om talen te leren niet meer hebben, is ingezonken, sturen ze naar school en dan moeten ze vreemde talen leren. Maar dan is het over. Nou ja, het kost moeite dan. Hebben wij op het volgende opgevonden. We gaan enige jaren in het buitenland op school. Sturen prins Willem-Alexander naar Wales. Aan het einde der aarde ongeveer, zou ik maar zeggen. We stoppen hem daar een paar jaar in een kostschool. En dan moet hij verplicht Engels aanhoren. En dat is daar ook een vreemde taal trouwens. In Wales toch? Ja. Maar toch maar. En zo leer je zo'n taal. Zie. En ik heb een zus die spreekt vloeiend Frans. Maar ja, die heeft een paar jaar in Frankrijk gebivakkeerd. In de zending, ja. Dus zo gaat dat. Ik sprak ooit vloeiend Gronings. Nou ja, veen koloniaals. Maar dat is zo lang geleden dat ik het verleerd ben. Maar wis en waarachtig kon ik dat. Ze konden mij niet horen dat ik uit het westen kwam. En zelfs jaren later sprak ik toch met een Gronings accent. Dat kun je op bandopname horen. Uit begin 60e jaren. Echt wel. Dat neem je over en dat gaat dan nog. Wat kinderen doen is leren. En vergis je niet, dat gaat heel snel. Want ze doen niks anders. Daar zijn ze druk mee. Nee, ook in hun motoriek. Natuurlijk. Maar in alles. Kijk, en dat is de goede situatie van de christen. Begrijp je me goed? Een kind is afhankelijk, weet dat ook. Dat wil zeggen, die maakt niet zelf zijn eten klaar, zal ik maar zeggen. En er waren nog een paar dingen die het niet zelf doet. Dan moeten de ouders allemaal voor ze regelen, enzovoort. Ze hebben maar één ding om zich op te concentreren. En dat is leren, dat is wat ze doen. Sommigen eten dus moeilijk, want ze worden meteen afgeleid, heeft men mij verzekerd. Want ja, er gebeurt zoveel om hen heen. En ze moeten alles in zich opnemen. Nou, dat is het. En wij als kinderen Gods hebben als eerste verantwoordelijkheid, opdracht, streven te leren. Van de Heer, van zijn woord, maar ook in de praktijk van het leven als zodanig. We zouden zien hoe dat gaat, met het woord van God in de hand enzovoorts. En dat is wat het is. En dat is afhankelijk van de Heer, ons door hem laten onderwijzen. En dat is wat we zouden doen. En daarom zijn kinderen het voorbeeld. Het heet indien gij niet wordt. In een andere plaats is dat dan weer, maar het wordt elders uitgebreider vermeld. Indien gij niet wordt gelijk een kind. Wat is er dan aan een kind? Nou, dit. Het gelooft. En daarom leert het. Want als je niet gelooft, dan leer je niks. Zoals de man zei, ik kreeg op school geen cijfer voor mijn aardrijkskunde, maar voor mijn geloof. In wat de meester vertelde. Over een bolle aarde, weet je wel, een planeet enzovoort. Dat was meneer Dijkstra, pleidooi van een platte aarde. Hij zei, ik leerde op school van alles, maar ja, bij aardrijkskunde. En ik kreeg goede cijfers voor me. Dat was niet voor mijn kennis van de aarde. Het was voor mijn geloof. In wat me geleerd werd. En zo is het maar net. Zie? Wij geloven wat de Heer ons vertelt. En wij houden ons eraan en leven daaruit. En dat beschaamt niet, zegt de Bijbel. Omdat het de waarheid is. Zie? Dus als je naar iets streven wil, naar een ideaal, dan is het dit, in de eerste plaats. Met als gevolg, maar dat is Jacobus die het uitgebreider zegt, zijn het niet alleen hoorders des woords, oké, langzamer, zijn het hoorders des woords en laat het woord in uw gemoed ontplanten, ontvangt het in een zacht gemoed, het welke uw zielen zal zalig maken, en zijn het niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords. Als je dat namelijk niet bent, hoor je het woord ook niet meer. Als je het niet toepast, hoor je het niet meer. Dan weet ik niet hoe u dat hebt. Maar mijn ervaring is, als de wekker gaat, moet je je bed uit. Als je dat niet doet, systematisch niet, loop je de kans dat je op de deur je wekker überhaupt niet meer hoort. Want waarom zou je wakker worden? Dan gaat het systeem uit. Daartussenin ligt het verschijnsel dat mensen de wekker horen. En dan weten ze een half uur later, oh ja, ik moet eruit. En dus zetten ze de wekker een half uur eerder. Dat weet ik, maar... Maar ik wil niet discrimineren, dus ik zal niet zeggen welke mensen dat doen. Maar, toma.
Dat zijn creatieve mensen,
Ja, dat is een hele filosofie over. Maar zo gaat het wel. Dat is ook het verhaal in de Bijbel over de verharding van het hart. Ze hebben het woord zo vaak gehoord. En als vanzelf. Als een natuurlijke reactie wijzen ze het af. Als een reflex, wil ik zeggen. Zoals bij de farao. Nee, ik ben er stellig van overtuigd, als er staat in de Heer van harte zijn hart, dat het gewoon is omdat de Heer weer een keer tegen hem zegt, laat mijn volk gaan. Maar hij had al 6 keer of 7 keer nee gezegd. Dus als de Heer het weer zegt, groeit er alleen maar meer eelt op het hart van die man. Zo werkt het. En als het daar niet zo was, was het bij Jesaja zo. Die zegt, ga heen naar dit volk en predik. Maak het hart deze volks vet. Geef hun oren om niet te horen enzovoort. Ze willen niet horen, maar daarom moet je juist ze prediken, want dan worden ze nog harder. Dat is de negatieve uitwerking van het woord. Dat is het altijd. Vandaar dat we in onze dagen zoveel mensen hebben die zijn stokongelovig, maar ze kennen het evangelie wel. Echt wel. Het is gewoon een stukje cultuur. Hoort bij een beetje fatsoenlijke opleiding, zal ik maar zeggen. Leren ze dat ook. Godsdiensten. Toch. Dus ze weten er alles van. En alles niet natuurlijk, maar toch wel voldoende om er iets over te kunnen zeggen. Enzovoort. En om te weten van dit wil ik niet, want het hadden ze al besloten. En die worden immuun daarvoor. Gaan langs hen heen. Zo gaat dat, hè. Maar bij het kind... Die let op, die luistert. Ik zeg altijd, ik heb vroeger goed opgelet, thuis. Nee, wat mijn ouders zeiden en deden, ging niet helemaal niet over ons, maar ik heb wel gehoord wat er gebeurde. Ik heb er nooit wat van gezegd, geloof ik. Nooit laten weten dat ik heel goed op de hoogte was van wat er gebeurde. Maar ik heb er een boel van geleerd. Wat er allemaal gaande was. Zo werkt dat, ja. Nou goed. Men zal worden als een kind. Want die de minste onder u allen is, staat er, die zal groot zijn. Met verwijzing naar een ontelbare reeks schriftplaatsen, staat eronder. Kunt u zelf ook opzoeken. Al of niet terecht, maar gewoonlijk wel. Want dit idee komt natuurlijk enige malen vaker voor in de Bijbel. Omdat het hoogst essentieel is. Men moet worden als een kind. In de zin van... luisterend, gelovig, gehoorzaam. Maar als dat te zware termen zijn, is het gewoon leergierig. Want dat zijn kinderen. Zolang ze kind zijn en tot een bepaalde leeftijd. En dan hebben we er nog een. Johannes antwoordde en zei de meester, we hebben een gezien die in uw naam de demonen... Dat weet u langzamerhand, hè? Duivelen bestaat niet, het is demonen. Die in hun aan de demonen uitwierp. En we hebben het hem verboden. Elders staat, meester verbiedt het hem. Maar hier staat zelfs, wij hebben het hem verboden. Omdat hij u met ons niet volgt. Dan zou hij bij onze groep moeten horen die u volgt. En de Heer zegt, verbied het niet... Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Hetgeen je ook op andere plaatsen kunt lezen. Er staat schriftverwijzingen onder naar Matthäus 12. Waar hetzelfde voorkomt. En een hoofdstuk verder, 2 hoofdstukken verder in Lucas 11. Al moet ik erbij zeggen dat er ook schriftplaatsen zijn waar precies het tegenovergestelde staat. Wie niet voor ons is, is tegen ons. Ik zie er geen tegenstrijdigheid in. Het is hetzelfde, maar dan van de andere kant geredeneerd. De een komt van links, om zo te zeggen. En de andere komt van rechts. Maar ik hoop dat u merkt dat dat vers hier, vers 49 en 50, dat het niet maar zomaar verdwaald hier tussen staat en het gaat ineens over een ander onderwerp. Het gaat nog steeds over de vraag naar de hiërarchie. Naar wie is de meeste? Ik bedoel, wij met onze groep, wij drijven de duivelen uit. Nou ja, in hoofdstuk 10 wordt inderdaad vermeld dat de discipelen dat doen. En dat deden. En in hoofdstuk 9, begin van het hoofdstuk, stond het ook al. Zijn 12 discipelen samengeroepen hebben, gaf hij hun kracht en macht over al de demonen. En om zieken te genezen en wat het maar was. En in hoofdstuk 10 stond er nog een keer 70 uit. Niet maar 12, maar 70. Enzovoorts. En hier zien de discipelen anderen, die ze kennelijk niet kennen, en die zijn ook bezig met demonen uitdrijven. Je vraagt je in het voorbijgaan af hoeveel demonen er eigenlijk bestaan. En hoe populair het was om bezeten te zijn in die dagen. Ik zeg het natuurlijk weer heel ongelukkig, maar hoe zeggen ze iets? Het lijkt wel een plaag te zijn, eerlijk gezegd. Maar de discipelen denken, zij doen wat wij doen, dat is concurrentie. Ze horen bij ons of ze moeten het niet doen. Ze waren zeker lid van het gilde of zo. Van, je kan toch niet iedereen hetzelfde ambacht laten uitoefenen, er moet toch controle opwezen. Het gaat allemaal over macht. Dit ook, gaat allemaal over macht. En de Heer zegt, laat maar. Paulus zegt het later ook. Hij zegt, laat maar. Wat de motieven zijn, zegt hij, ja, dat weet ik ook niet. Misschien zijn de motieven niet goed, maar zolang ze Christus verkondigen, en dus het evangelie, dan prima. Ja. Want zoiets bestaat verder niet. Laat maar gaan. Verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Elders staat, dat is Matthäus 12 geloof ik. Ik zal hem even opzoeken. Even kijken, Matthäus 12 vers. Nee, dit is niet die ik zoek. Maar ja. Maar goed, daar is ook sprake van. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Dat is Matthäus 12, vers 30. Hetgeen herhaald wordt in Lucas 11, vers 23. Dan heb ik die ook gehad. Maar het punt is gewoon dat hier sprake is van een hiërarchie, een machtsstrijd en het claimen van dit is van ons en niet van hun enzovoort. En zo werkt dat nou eenmaal niet. Het is niet zo dat men zich moet aansluiten bij een bepaalde groep om als gelovige of als kind van God of als dienstknecht van Christus door het leven te kunnen gaan. Dat is volstrekt onbijbels en niet alleen omdat dat hier, omdat ik dat hier zeg bij deze verse, maar ook omdat dat ook de algemene teneur is in de Nieuwtestamentische brieven, van na de opstanding van Christus, en specifiek zelfs in de brieven van Johannes. Dat is toch die lieve broeder, die lieve apostel, weet u wel, die het spulletje graag toch bij elkaar hield of zo. Die lieve man, pais en vree. Ja, dat was het helemaal niet. Integendeel. Degene die het graag bij elkaar wilde houden was Paulus. En dat is met betrekking tot de Corinthiërs. En hij noemt het van zichzelf dwaasheid. Hij vroeg er alleen begrip voor zijn streven. Maar hij zei ervan, het is dwaasheid. En verdraag het dan maar even van me. Maar ik moest het even kwijt. En hij schrijft twee lange brieven. Echt wel. Want zo gaat het niet. Er is maar één hoofd van de gemeente. En dat is Christus. En elders staat, we zouden niemand onze pater noemen op aarde. Of onze papa. Vader. Stel dat. We zouden niemand vader noemen op aarde, want één is uw vader. En gij zijt allen broeders. Frater mag dus nog. Maar het is niet een bepaalde categorie, dat zijn we er allemaal. Heb je dat nog? Dingen staan gewoon in de Bijbel. Maar hardnekkig zijn er zulke tradities binnen het zogeheten christendom. Waar men zich dus kennelijk van dit Bijbelwoord niets aantrekt. Nou ja, men zal er noodzakelijk een andere betekenis aan geven. Is iets anders dan. Maar ja, dat heet vrijzinnigheid. Toch? Dan is men vrij om zelf een zin te geven aan die woorden. Maar de Bijbel is duidelijk genoeg en daar blijf ik maar liever bij. Het streven naar de meester te zijn, dat zouden wij niet moeten hebben. Het streven zou moeten zijn om de Heer te dienen. In de verwachting van ons loon, van de Heer zelf. Daar is het laatste woord lang niet over gezegd. Wij vinden nog een gelegenheid waarbij de Heer een gelijkenis vertelt. En zegt, als je bij een maaltijd, een feest komt, waar dan ook, dan ga je achteraan zitten. Dat is de minst eervolle plek. En dan heb je alleen nog kans dat de Heer, de meester, de baas, wie het maar was, je roept en zegt, kom hogerop, vriend. Want ja, als je vooraan gaat zitten, loop je het risico dat men komt zeggen, u mag hier niet zitten. Moet je het wel eens gaan? U mag hier niet zitten. Nee, in de kerk, bij een begrafenis, wat dan ook. Dan zijn toch die eerste rijen gereserveerd. Meestal wordt het wel vermeld, dan ligt er een briefje op. Maar soms ook niet. En dan komen ze met tegen je fluisteren en dan moet je weg. Toch?
We moeten dat vaak als eerste in stap was. Hebben we al God leren kennen. Hij ging vooraan in de kerk zitten. Hij is bezet, hij was de eerste en was achter.
Ja, hè? Ja, zeker wel. Anekdotes. Nou ja. Maar daar gaat het om. Nederig, dienstbaar, onder alle omstandigheden. Dat is het idee. En dat geldt in onze bedeling. Want daarna hebben we de wederkomst van Christus met zijn gemeente in heerlijkheid. En de gemeente, dat zijn de koningen en priesters onder het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En het zijn de hoogste bedienden, ministers, bedienden, ambtenaren, oké. In het koninkrijk straks. Heb je dat? Daarin zijn we onderweg. En dus moeten we leren te dienen. Maak dat onze ministers maar eens wijs. Dat ze een dienende functie hebben, niet om het volk te dienen, maar om de koning te dienen. Maar ja, dat zijn begrippen die zijn helaas afgeschaft. Als ze dat kenden, zou het land er heel anders uitzien. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar ja. Het is maar dat wij weten hoe het zit. En wij als kinderen Gods nemen een plaats in de gemeente van eerstgeborenen en zijn dienstbaar aan Christus, die aan ons gegeven is tot hoofd van de gemeente, die zijn lichaam is en die zijn vervulling is. Efeze hoofdstuk 1. En het idee van de meeste, dat is vlees, dat is de oude mens. Aan wie wordt wijsgemaakt dat wij wat moeten bereiken. Een verschil moeten maken, is de moderne term. Een verschil moeten maken, enzovoorts. Nou, voor mij mag het ook meer van hetzelfde zijn als het maar goed is. Het hoeft geen verschil te zijn. En een verschil met de Bijbel wil ik al helemaal niet. Ik zeg liever, ik sta in een traditie van bijbelgelovige christenen en daarmee zelfs van bedienaren van het woord. Er hoeft geen verschil te maken. Er blijft gewoon bij die old-time religion, met misbruik van het woord religion dan, maar wel old-time. Het ouderwetse. Het was er altijd al. Wat van de beginnen was, zei Johannes, dat verkondigen wij u en dat tot op deze dag. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen, mogen leren kennen In de eerste plaats uit dat woord dat u ons zwart op wit hebt nagelaten en dat we ook vanavond mochten openen. We danken u dat wij uw navolgers zijn als we dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En daarom, Vader, we danken u dat we dat ook vanavond mochten doen. En dat we uw woord en daarmee uw gedachten, uw wegen en uw oordelen mogen ontvangen in ons zachte gemoed, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons veranderen zou in de vernieuwing van ons denken. En opdat het onze hoop en verwachting zal losmaken van de tijdelijke en de aanzienlijke dingen om ons heen. Maar in plaats daarvan ons zou oriënteren op u en op uw woord. En in het bijzonder op onze heiland en hoge priester, op die troon der genade aan uw rechterhand. We danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En in afwachting daarvan en onderweg daarnaartoe deel hebben aan dat ene volk dat hij zichzelf zou reinigen ijverig in goede werken. En daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan. En komen wij tot u, opdat u onze nog steeds sterfelijke en zondige lichamen niettemin als levend in Christus zou gebruiken tot eer van uw naam. Amen.